Een hele goedemorgen. We gaan samen met elkaar lezen uit de eerste Petrusbrief. En dit tekstgedeelte gaat niet specifiek over de doop. Vanmorgen is het een doopdienst, zoals u natuurlijk weet. Maar ik geloof wel dat er raakvlakken zijn met wat het betekent om je te hebben laten dopen. Wat het betekent dat je gedoopt bent. En het leven als christen komt duidelijk naar voren in dit Bijbelgedeelte. We lezen met elkaar 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 25. En ik lees u dit keer voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. 1 Petrus 2, trouwens, broeder Jan Kofferman heeft de versen die hier aan vooraf gaan al gelezen in deze dienst, vers 9 en 10. Maar we lezen nu verder in vers 11. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van de huizen zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld, van de keizer, de hoogste autoriteit en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en rechtvaardige meesters, maar ook voor de onrechtvaardigen. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God is gericht, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt. Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, maar nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. U bent teruggekeerd tot de herder en de hoeder van uw ziel. En dat laatste vers, beste dopelingen, is denk ik wel iets wat hoort bij als je zegt ik wil mij laten dopen. Dat je zegt, ik heb gedwaald als een schaap en de Bijbel zegt, wij allen dwaalden als schapen. Wij zijn allemaal afgeweken van Gods weg, maar nu hebben jullie je gekeerd tot de herder en de hoeder van jullie ziel. Jullie hebben je gekeerd tot de Heer Jezus Christus, die de goede herder is. En vanmorgen laten jullie je dopen, om dat ook te belijden voor de mensen. Je kunt de vraag stellen, wat is de Bijbelse manier om te belijden dat je in Jezus Christus gelooft? En dan leert het Nieuwe Testament, de Bijbelse manier is door je te laten dopen. Als u niet bij een baptistengemeente hoort, maar wellicht bij een andere protestantse gemeente, dan bent u misschien wel de kinderdoop gewend. En wij dopen onze kinderen niet, maar wij dopen mensen die zelf tot geloof zijn gekomen, die ook belijden dat ze in Jezus Christus geloven, zoals de belijdenis ook is in de protestantse kerken. Maar wij geloven dat de Bijbel leert dat de Bijbelse manier om dat te doen is door je te laten dopen. door onderdompeling, omdat ook weer, dat ook weergeeft dat je met Christus bent gekruisigd en met hem bent opgestaan. En dat zijn dood en zijn opstanding ook jouw dood en opstanding zijn. En vandaar dat we dat vanmorgen ook doen. En het is een vreugde om vanmorgen ook jullie te mogen dopen en zometeen naar jullie getuigenis te mogen luisteren. Nou, we willen vanmorgen de vraag stellen, wat hoort er dan bij het leven als christen? En ik kan dit Bijbelgedeelte niet uitvoerig behandelen, want we hebben best veel versen gelezen, maar ik wil een hoofdgedachte eruit halen. En dit Bijbelgedeelte gaat vooral over het doen van goede daden. Leidt te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij door uw goede daden tot inzicht komen, ook als ze je voor misdadiger uitmaken. En de overheid is aangesteld om te belonen wie het goede doen. God wil dat u door het goede te doen de mond snoert van onwetende dwazen. Het zijn verschillende soorten vermaningen om een goede levenswandel te hebben onder de heidenen. Je moet het je zo voorstellen, de wereld kijkt naar de kerk, de wereld kijkt naar christenen. En ons meest sprekende getuigenis is toch de manier waarop wij leven. Dat is wat het meest zegt van onszelf en dat is wat het meest ook zegt van het evangelie zelf. Als wij een goede levenswandel hebben te midden van een verdorven wereld. En een ander aspect dat duidelijk naar voren komt in dit Bijbelgedeelte is dat we ook bereid moeten zijn om te lijden voor het goede. In staat zijn om onverdiend leed te verdragen. Het is een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dus een rode draad is het doen van goede daden. Goede daden zijn een vrucht van het tot geloof komen. We zijn niet behouden door goede werken, maar we zijn wel behouden voor goede werken, om goede werken te doen. En soms is het zo, en daar wil ik vanmorgen vooral met u over nadenken, en ik denk dat je dat ook zegt als je je laat dopen. Ik ben bereid om zo nodig ook te lijden voor het doen van goede daden. Christus is daarin ons voorbeeld. Dit is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil, om u daarmee een voorbeeld te geven. Treed in de voetsporen van hem. Jezus heeft meer dan wie dan ook het goede gedaan. Hij is blijven liefhebben, ook toen hij werd gehaat. Hij schold niet terug. Toen hij werd uitgescholden. En toen hij leed, als onrechtvaardige leed, heeft hij niet gedreigd. Jezus heeft echt geleden omwille van het goede. Door zijn lijden is het allermooiste gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Het meest nobele wat er is verricht onder de mensen is wat Jezus Christus heeft gedaan door al onze zonden op zich te nemen aan het kruis. Hij heeft meer dan wie dan ook het goede gedaan, maar hij heeft daar ook voor geleden. En dat hoort ook bij het christen zijn. En ik weet dat het niet populair is om hierover te spreken. Het is ook niet zo makkelijk om dit te horen, denk ik. En toch ligt er heel veel voordeel in. Laat me proberen het als volgt uit te leggen. Waarom is het niet makkelijk om dit te horen? Omdat wij in een cultuur leven die heel erg gericht is op emotioneel welzijn. En ook op het voor jezelf zo aangenaam en comfortabel mogelijk maken. De cultuur waarin wij leven, die heeft het genot heel hoog in het vaandel. Dat noemen we filosofisch gezegd hedonisme. Het hedonisme is de levensfilosofie waarin het persoonlijke genot het hoogste goed is. Als je maar kan genieten. Als het maar prettig is voor jouzelf. Als jij maar gelukkig wordt. Nou, daar worden we allemaal door beïnvloed. Maar als we nu vanmorgen nadenken over je laat je dopen en daarmee beleid je dat je in Jezus Christus gelooft en dat je hem ook wil navolgen. Dat je in zijn voetsporen wil treden. Dan vind ik het mooi om het als volgt te omschrijven. Mensen die keihard streven naar geluk en die keihard hun best doen om zoveel mogelijk te genieten van het leven hier op aarde. Die een inhalige houding hebben van Ik wil eruit halen wat erin zit voor mijzelf. Je leeft maar één keer en je moet toch alles doen wat mogelijk is om zelf zo gelukkig mogelijk te worden. Dan zegt Jezus, wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Ik ben echt overtuigd van wat ik nu probeer uit te leggen. Mensen die keihard streven naar hun persoonlijke geluk, die vinden het niet. Want de dingen van dit leven en de dingen van deze wereld en alle genietingen die er zijn te vinden hier op aarde en alles wat een mens kan aantrekken, alle dingen van het leven zelf, kunnen ten diepste het menselijk hart niet tevreden stellen. Dus je wet gewoon op het verkeerde paard als je dat doet. Als je alleen maar gaat voor aardse zegeningen en genietingen. Want daar ben je niet voor gemaakt. En je hart is rusteloos totdat het rust vindt in God. En aan de andere kant, als je laat dopen, dan zeg je dit. Ik wil niet meer inhalig leven, maar ik wil mijn leven weggeven. Zoals Christus niet inhalig heeft geleefd, maar zijn leven heeft weggegeven. En dat je zegt, in navolging van de Heer Jezus Christus wil ik mijzelf weggeven in de dienst aan God en de dienst aan mijn naaste. Je hebt het eerste gebod gehoord. Heb de Heere God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Jullie zeggen in de eerste plaats van morgen, we zetten Hem nu op de eerste plaats. Onze God, onze Schepper, we zijn voor Hem gemaakt. En ons hart heeft rust gevonden in Hem. En vanuit je geloof in God zeg je, ik wil mezelf weggeven in de dienst aan mijn naaste. Ik wil het goede doen voor mijn medemens, ook als ik daarvoor moet lijden, ook als ik daarvoor moet incasseren, zoals Jezus heeft geïncasseerd in de dienst aan zijn naaste. Ik ben bereid om gestorven aan de zonde, zoals hier staat. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam, het kruishout, opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Dat is wat je zegt als christen. Je zegt, ik ben dood aan dat leven van ik, mij en mezelf, en ik wil vooral gelukkig zijn, en koste wat het kost, ik zal ervoor zorgen dat ik gelukkig word. Daar sterf je aan dat leven, en je zegt, ik geef mezelf weg aan God en mijn naaste, ook als het lijden met zich meebrengt, en weet je wat er dan gebeurt? Dan word je gelukkig. Je merkt dat geluk langs zij komt, want daarvoor ben je gemaakt. Om Hem te dienen en lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Dus dit is denk ik een heel belangrijk principe. En daarom, het is misschien moeilijk om te horen, een oproep om ook bereid te zijn te lijden. Maar het is de weg ten leven. Ik wil een paar dingen noemen over deze hoofdgedachte. In de eerste plaats dit. Het is een kwaliteit van leven die dan tot stand komt. Als je bereid bent de prijs te betalen voor bepaalde dingen. Het is eigenlijk een heel algemeen principe. Laat me nog twee voorbeelden geven om dit algemene principe te verduidelijken. Als je getrouwd bent, dan ben je als echtgenoot of echtgenote ook geroepen om te lijden voor je vrouw of voor je man. Als ik als echtgenoot alleen maar denk aan hoe mijn vrouw mij kan dienen, haar alleen maar voor mijn karretje wil spannen, als ik alleen maar wil ontvangen van mijn vrouw, dan bouw ik niet aan een goed huwelijk. En dan gaat het op de lange termijn niet goed. Maar als ik bereid ben ook voor mijn vrouw te lijden, mij voor haar in te zetten, haar te dienen, moeilijke keuzes te maken die tegen mijn egoïsme ingaan, om haar tot zegen te zijn. En als ik bereid ben om hard te werken, om voor mijn vrouw en kinderen te zorgen, zodat er genoeg geld binnenkomt, en dat ik een goede vader voor mijn kinderen ben. En ook als vader, als moeder, moet je soms lijden voor je kinderen. De opvoeding van je kinderen vraagt offers. Het kost wat van je nachtrust. Het kost heel veel van je tijd en van je inspanning. En je aandacht en onzelfzuchtigheid. Dat is allemaal te scharen onder het idee, ben je bereid om ook een offer te brengen, opdat het goede daaruit voortkomt.
Als je niet bereid bent te lijden voor een goed huwelijk en te lijden voor een goede opvoeding van je kinderen, dan zal je niet succesvol zijn. Als je op school zit, of je zit op een beroepsopleiding, of je studeert aan de universiteit, of je volgt een cursus. Als je niet bereid bent de prijs te betalen, en dat kost soms iets van jezelf, ja, daarvoor moet je je tijd geven, dan kan je niet blijven doen wat je zelf wil de hele tijd. Je moet jezelf disciplineren, je moet doen waar je soms geen zin in hebt. Het volgen van een opleiding, dat is soms een stukje lijden. Ja, je kan je leven lang zoiets hebben, nou, ik heb geen zin om die prijs te betalen, maar dan zul je niet zo ver komen. Als je zegt, ik ben wel bereid om die prijs te betalen, ik ben bereid om een beetje te lijden voor het goede, dan zal dat voor jezelf alleen maar goed zijn. Want dan kom je verder. En dan kan je meer voor je naasten betekenen als je jezelf gaat bekwamen op een bepaald gebied. En als je gaat uitblinken op het gebied waar God jou heeft geroepen, dat doe je om God te dienen en je naasten te dienen. En het komt uiteindelijk terug op jezelf. Een aantal gedachten over dit principe. Ten eerste, deze kwaliteit van leven ontstaat alleen maar vanuit de relatie met God. Vers 19 zegt, het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is om onverdiend leed te verdragen. Omdat je aandacht op hem gericht is, ben je in staat om onverdiend leed te verdragen. Het concrete voorbeeld is van een slaaf, die een slechte meester heeft. En die slechte meester is onvriendelijk en die snauwt hem af en die behandelt hem wellicht onrechtvaardig. En dan zegt Petrus, heb respect voor je meester, erken het gezag van je meester. Niet alleen de goede, maar ook de slechte meesters. Zelfs als je een slechte meester hebt, toon toch respect, dan leid je omwille van het goede. Hoe kan je dat doen? Omdat je weet dat je leven ten diepste in handen van God ligt en niet in handen van je meester. Omdat je aandacht gericht is op God. Omdat je ten diepste weet dat je God en Christus als Heer dient en niet je aardse meester als Heer dient. En daarom, voor God, ben je in staat om dat leed te verdragen. Dat helpt geweldig. Trouwens even een zijopmerking. Slavernij komen we hier tegen. Er stond van de week een artikel in het Nederlands Dagblad over moderne slavernij. En misschien hebben we er wel moeite mee als we in de Bijbel lezen over slavernij, alsof dat geaccepteerd wordt. Dat is natuurlijk een hele andere tijd. Maar dit moeten we wel begrijpen, dat de slavernij zoals deze wereld die heeft gekend, van de 17e tot de 19e eeuw, waarbij heel veel mensen uit Afrika naar Amerika en ook naar Europa zijn gebracht, waarin heel veel mensenhandel plaatsvond. En de vreselijke misstanden die gepaard zijn gegaan met de slavernij van die periode, van niet zo heel lang geleden, tot 160 jaar geleden. Dat is heel anders als wat we in de Bijbel tegenkomen. Want in de Bijbel worden, volgens de Bijbel, moeten de rechten van slaven beschermd worden. Volgens de Bijbel mochten slaven ook geld verdienen. Ze verdienden ook geld om uiteindelijk hun vrijheid te kunnen kopen. Volgens de Bijbel was het zo dat meesters goed met hun slaven moesten omgaan. Het is veel meer vergelijkbaar met een werkgever-werknemer relatie van deze tijd. En het was ook zo in Bijbelse tijden dat dat als een slaaf dan zijn vrijheid had verkregen omdat hij lang genoeg daarvoor had gewerkt, dat hij vrijwillig ervoor koos om voor zijn meester te blijven werken en dat hij soms zelfs de naam van de familie van de meester overnam omdat hij bij dat bedrijf wilde blijven horen. Dat zijn duidelijke voorbeelden. Bovendien verbiedt de Bijbel zonder meer mensenhandel. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament spreekt heel duidelijk dat mensenhandel volkomen uit de boze is. Dus als we lezen over meesters en slaven, dan kunnen we dat veel meer interpreteren als het streven naar rechtvaardige werknemer-werkgeverrelaties zoals we dat in deze tijd ook kennen. Maar waar ik mee bezig was, Wat ik probeerde duidelijk te maken is dat deze kwaliteit van leven, dat je bereid bent om te lijden omwille van het goede, dat dat in de eerste plaats voortkomt vanuit je geloof in God, vanuit je vertrouwen op God, vanuit het besef, ik ben een dienstknecht van God en ik ben niet een dienstknecht van mensen. En dat je ook naar hem verantwoording hebt af te leggen en niet in de eerste plaats naar mensen. En omdat je Christus hebt leren kennen, die deze weg is gegaan, die geleden heeft, dat je zegt, Heer, nu ben ook ik bereid, omdat ik u heb leren kennen, om te lijden omwille van het goede. Het tweede wat ik zou willen noemen is, dit principe komt ook tot uiting in de relatie met onszelf. Vers 11. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend om niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Om niet toe te geven aan vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Het principe van het lijden omwille van het goede kunnen we ook toepassen op de relatie met onszelf. Dit Bijbelgedeelte leert ons dat wij zelf een gevaar zijn voor onszelf. Ik denk dat u dat wel herkent. We moeten oppassen voor onszelf. De vijand zit ook binnenin. Ook als christen. Ook als wedergeboren christen zijn er nog steeds soms verlangens, begeerten. Is er soms nog steeds die hebzucht of die eerzucht of die begeerte, die wellust. Maar dat zijn verlangens, gek is dat, hè? Het zijn verlangens die uit jezelf komen, maar ze voeren strijd tegen je eigen ziel. Die kunnen je ziel in gevaar brengen. Met andere woorden, u en ik zijn een gevaar voor onszelf. Daarom zegt de Bijbel ook, zie toe op jezelf. Zie nauwlettend toe hoe jij zelf wandelt. Hou jezelf in de gaten. Ga niet makkelijk met jezelf om. Doe aan zelfevaluatie. Laat anderen naar je leven kijken. Laat anderen kritiek op je hebben. Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met een broeder die mij dingen heeft gezegd, waardoor ik mij bewust ben geworden van een dwaalweg die ik zelf zomaar was gegaan als hij mij er niet op gewezen had. We moeten de nederigheid hebben om andere mensen dingen tegen onszelf te laten zeggen. En dit Bijbelgedeelte roept ons op, en de Bijbel roept ons überhaupt op, weet je, te midden van een cultuur die zegt, je moet doen wat je eigen hart je ingeeft. Te midden van een cultuur die zegt, als jij je daar goed bij voelt, dan moet jij dat doen. En wie ben ik om daar wat over te zeggen? Zegt de Bijbel hier, ja, pas op voor jezelf. Want wat je eigen hart je ingeeft, is niet altijd juist. Je kan jezelf behoorlijk voor de gek houden. Je kan jezelf behoorlijk misleiden. We worden ook opgeroepen om te kiezen voor matigheid, voor soberheid, voor onthouding. En dat is een stukje lijden. Als Jezus zegt, als je oogje tot zonde verleidt, ruk je oog uit. Dat is niet letterlijk bedoeld, maar dat is figuurlijk bedoeld. Is dat een stukje onthouding? En dat doet soms pijn. Want je oog uitrukken doet pijn. Dat gaat tegen je gevoelens in. Maar het is een stukje lijden omwille van het goede. Als je hand of je voetje tot zonde verleidt, hak je hand af, hak je voet af. Met andere woorden, volg je hand niet die het zondige wil doen. Volg je voet niet die naar een zondige plek wil toegaan. Hak het af en dat doet pijn. En dat is een stukje lijden. Dan voer je strijd tegen begeerten die niet goed zijn, omdat die begeerten een gevaar vormen voor je eigen ziel. En zo zien we dat dit principe ook van toepassing is op de relatie met onszelf. Zijn we daartoe bereid? Als je laat dopen, dan zeg je, ik ben gestorven voor de zonde. Ik wil niet meer verder zondigen. Hij heeft mijn zonde aan het kruishout gedragen. Nou wil ik voortaan strijden tegen de zonde. Dat is ook waar de Bijbel ons toe oproept. Maar ook daar geldt weer. Als je niet bereid bent dat te doen, zal het je duur komen te staan. Als je wel bereid bent om dat te doen, zoals Paulus zegt, ik tuchtig mijn lichaam en ik houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf te worden afgewezen. Als je bereid bent om werk te maken van zelfdiscipline en van het strijden tegen je verkeerde neigingen, dan zal je niet worden gedisqualificeerd. Maar dan zal het je wel gaan. Dus opnieuw, het is de weg ten leven. En het laatste wat ik zou willen noemen is, deze kwaliteit van leven en dit principe komt ook tot uiting in onze relatie met onze anderen, zoals het Bijbelgedeelte ook zegt. Ik heb al genoemd een slaaf naar zijn meester toe, maar ook wij naar de overheden toe. Dat we ook respect hebben en het gezag van de overheden erkennen, van bestuurders en van de keizer, van de koning, van de regering. Dat we ook bereid zijn onze belastingen te betalen, ook al doet dat pijn. Wellicht is dat ook een stukje lijden. U mag best zoeken naar wegen om niet te veel belasting te betalen. Maar we moeten wel onze belastingen betalen. Dat hoort er ook bij. Maar ook met kwaaddoeners. En dat is het laatste wat ik even de aandacht op wil vestigen. Kwaaddoeners. Zoals bijvoorbeeld die slaaf die een onrechtvaardige meester had. Maar er zijn allerlei soorten kwaaddoeners. Misschien bent u wel slachtoffer van onrecht geworden. Dat mensen over u hebben geroddeld. Dat mensen over u hebben gelogen. Misschien is u wel geweld aangedaan. Misschien bent u wel door iemand bedrogen of zakelijk. Heeft iemand heel gemeen gehandeld, waardoor u heel veel geld bent verloren. Of misschien is het wel een man of een vrouw, uw eigen man, uw eigen vrouw, die u buitengewoon heeft beschadigd. Of een ex-man of een ex-vrouw. Ach, we weten het wel. Wij allemaal worden ook wel eens slachtoffer van de zonde en de verkeerde neigingen van andere mensen. Wellicht van de inhaligheid van andere mensen. Er gebeurt zoveel misdaad onder de mensen, zoveel onrecht, zoveel leed is er vanwege pijn. En je kunt ook als onrechtvaardige lijden. Dat het niet je eigen schuld is. En hoe komt deze kwaliteit dan tot leven? Hoe komt deze kwaliteit van leven dan tot uiting? Jezus werd gehoond, maar hij hoonde zelf niet. Ja, lijden omwille van het goede. Kijk, wat de ander doet, dat moet je maar aan hem of haar overlaten. Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar wat jij doet, is jouw verantwoordelijkheid. En jij kiest gewoon voor het goede wat God je geeft om te doen. En dat is dat je respect blijft tonen, dat je blijft liefhebben. Dat je zelf het goede blijft doen. Ook als een ander het slechte doet, dat je niet gaat wraak nemen, dat je niet gaat vergelden. Maar dat je het overgeeft aan hem die rechtvaardig oordeelt, dat is wat Christus heeft gedaan. Dat je het in de handen van God legt. En dat je zegt, Heere, nou dan moet ik dat leed maar verdragen. Maar ik geef het aan u. U zult uiteindelijk rechtvaardig oordelen. En u heeft menselijke instanties aangewezen die in sommige situaties rechtvaardig moeten oordelen. Met sommige dingen moet je naar de politie toe gaan. Met sommige dingen moet je naar de rechter toe stappen. Want dat is ook een manier waarop God oordeelt. Te midden van de mensen vandaag de dag. Maar zelf ga je niet het recht in eigen hand nemen. Zelf ga je niet vergelden. Maar zeg je, ook als ik ervoor moet lijden, ik zal dat doen vanuit mijn geloof in u, Heer Jezus. Want ik weet dat u uiteindelijk zult zorgen voor gerechtigheid. Nou, genoeg naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Het gaat over discipelschap. En als jullie je laten dopen vanmorgen, dan zeggen jullie, wij willen een discipel zijn van de Heer Jezus. En ik hoop dat we iets meer begrijpen wat het betekent om een discipel van Christus te zijn. En ik hoop ook dat u hier vanmorgen zit en dat u zegt, ja, nu zie ik wat Gods wil is voor mijn leven. Nu zie ik wat mijn roeping is. Ook ik ben bereid om te lijden omwille van het goede. Zodat ik ook door mijn manier van leven een getuige van Christus word. Dat als anderen naar mij kijken, als ongelovigen naar mij kijken, als een heidense wereld die alleen maar gaat voor het genot, naar mij kijkt, dat ze een kwaliteit van leven zien die veel hoger is. Omdat ik vanuit mijn geloof in God en vanuit de navolging van Christus bereid ben een prijs te betalen. Ik ben bereid om ook te lijden. Maar weet je, al het kostbare kost wat. En als je die prijs betaalt, komt er iets heel kostbaars uit voort. Elke keer is het zo. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Die bereid is om te lijden omwille van het goede. Die zal steeds meer een kanaal van zegen worden voor andere mensen. En dat, beste dopelingen, wens ik ook jullie van harte toe. Amen.